Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier weer zo zijn, in grote getalen. Namens de Kerkraad heet ik jullie allemaal hartelijk welkom. Als eerst een blijde mededeling. In het gezin van broeder en zuster Bart en Gabrielle de Ruiter is gisteren een dochter geboren. Haar doop- en roepnaam is Renske. Bij deze van harte gefeliciteerd en God zegen. Daarnaast, de Kerkraad maakt aan u bekend dat broeder Martin Siebert en zuster Caroline de Vos van plan zijn te gaan trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 23 april aanstaande om 14:30 hier in de Koppelkerk. En in deze dienst hoopt voor te gaan dominee Hutten. Binnengekomen met beleidnisattestatie van de gereformeerde kerk te Veenendaal West, zuster Marianne Teunis, Oude Kraan 48 in Noord 10. Bij deze van harte welkom. Weten ook hartelijk welkom in onze gemeente als gast dooplid Jo-Janneke van der Haven. Zij is een pleegdochter van de familie van der Haven. Ze woont ook aan de Graanhoeve 22 in de Schuitgraaf, dat is Zuid 10. Dan nog iets in het vervolg op de talstelling en de verkiezing van de ambtslagers van vorige week. De kerkraad deelt u het volgende mee. Er is inmiddels duidelijkheid over de talstelling voor ouderling in gemeentedeel Noord. Er zijn 4 vacatures en 4 kandidaten. En de kerkraad heeft besloten deze 4 kandidaten te benoemen als ouderling. En dat zijn te weten Rutger van der Eerde, Bram Melsen, Maarten Nijenboer en Jan Pauwels. Nou, u bent reeds geïnformeerd over de uitslag van de verkiezingen van de gemeentedeel Zuid. Daar zijn de volgende broeders verkozen en door de kerkraad benoemd. Voor ouderling Peter de Graaf en voor diaken Fred Eesink, Dirk Ritsema en Erik Schuphoff. Voorts heeft de kerkraad besloten de broeders die al eerder enkelvoudig zijn voorgedragen te benoemen. En dat zijn voor diaken in Noord Auke Goorda en voor jongere ouderling broeder Hans Nijenhuis. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 16 mei aanstaande. Vanmorgen is de kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. Vanmiddag gaat de bijbelclub van groep 5 en 6 helaas niet door. De eerste volgende keer is 16 mei. Dit in verband met de meivakantie. Het thema is dan Koninklijke Jezus. Verder hebben we vandaag nog 2 collecten. De eerste is voor de driehoek en de tweede is voor Philip Klarendal. Vanmorgen gaat voor dominee Gert Hutten en vanmiddag dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Ook alle gasten die er zijn, fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat we een hele mooie dienst mogen beleven. Ik ga starten met een nieuwe serie. Heb ik nog geluid trouwens? Ja? Oké. Okay. Goed? Ja, mooi. Ik ga starten met een nieuwe serie preken en het thema van die serie is geestelijke zegeningen. We gaan nadenken over een nieuw thema, geestelijke zegeningen, en vandaag is dan deel 1. En het thema voor vandaag is allemaal plaatjes in je hoofd. Dus het thema voor vandaag is allemaal plaatjes in je hoofd. We gaan nu eerst met elkaar ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar een lied te zingen. We zingen opwekking 520, daarna is het foto met de zegen. En daarna zingen we het Liebe voor de Kerkgezang 457, vers 1, 3 en 4. Laten we erbij gaan staan.
Thank you.
We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we op deze prachtige zonnige zondagmorgen hier in de kerk mogen zijn. Vader, wat is het heerlijk dat de zon schijnt. En als de zon schijnt, dan ziet alles er zo anders uit. Dan krijgt alles zoveel kleur. En dan zien we een heel ander plaatje van deze wereld. Vader, willen u danken dat wij deze zondag hier mogen zijn. Wat is het fijn dat we van u een dag krijgen, dat we naar de kerk mogen gaan. En dat we van u een dag krijgen om weer gevoed te worden met uw wijsheid. Dat we weer stil mogen staan bij uw aanwezigheid in ons leven. Dat we weer iets van uw grootheid ook in deze dienst mogen zien. Vader, we danken u dat u zich aan ons bekend maakt in de Bijbel. En dat we u boven alles kunnen kennen door de Heer Jezus. En we danken u dat de Heilige Geest er is en dat hij in ons woont en werkt. En dat hij ons hart opent ook voor het evangelie. Alleen u, Heilige Geest, kunt ons geloof geven. En we hebben ook het verlangen, Heilige Geest, dat u dat ook in deze dienst doet. Wilt u er zijn? Wilt u in ons werken? Wilt u onze harten openbreken? Wilt u ons verstand openbreken, wilt u onze oren openen. Vader, we danken u dat u ons licht laat schijnen in ons leven. En als uw licht gaat schijnen, dan zien we ook precies wie we zelf zijn. En we danken u dat we bij u eerlijk mogen zijn over onszelf. Dat we ook zwak mogen zijn. En als we eerlijk worden over onszelf, dan zien we dat er zonde is in ons leven. Dat we gebroken mensen zijn. Dat we best veel dingen fout doen. Dat we soms ook u pijn doen met de keuzes die we maken. En we danken u dat er vergeving is voor die zonde. Door u, Heer Jezus. Door uw offer aan het kruis. En we danken u, Vader, dat u ook in ons leven werkt met uw geest om ook die zonde weg te doen. Om van ons nieuwe en andere mensen te maken. En we willen u daar ook voor danken dat als we goed kijken naar elkaar, dat we ook zoveel van dat nieuwe leven mogen zien. Dat we veel geduld zien bij mensen en liefde en zachtmoedigheid. En dat is allemaal van u. Dat hebt u gegeven aan ons. Vader, wilt u ook geven dat we in deze dienst geraakt mogen worden door uw woorden uit de Bijbel. Dat we anders uit de kerk gaan dan we hier kwamen. Dat we weer leren om op een andere manier ook naar ons leven te kijken. Vader, we zijn hier allemaal als verschillende mensen. En we danken u dat we hier in de kerk dat belangrijk mogen vinden door u. Dat we hier ook onszelf mogen zijn. We danken u dat iedereen hier mag komen zoals hij is. En we danken u, Vader, dat we leren om elkaar te accepteren. Dat we leren om elkaar lief te hebben. Dat we leren om elkaar de ruimte te geven. Dat we ook leren om elkaars talenten te zien. Vader, wil u bidden of de kinderen ook een goede kinderclub mogen hebben. Wilt u de leiders van de kinderbijbelklas ook zegenen. Wil u bidden of de leiders van de crèche ook veel kracht mogen krijgen om ook voor de kinderen te zorgen. Wilt u iedereen die iets te doen heeft verlichten met uw Heilige Geest. Zodat we een dienst mogen hebben die niet plat is, maar die gevuld is van u, die geestelijk is. Vader, wilt u ook zijn met die mensen hier in de kerk die het nu moeilijk hebben, die misschien wel belast zijn met allemaal zorgen of met verdriet. En zo komen we allemaal hier heel verschillend. Misschien maken we ons zorgen om iemand die ernstig ziek is. Misschien maken we ons zorgen om ons huwelijk of misschien maken we ons zorgen om onze kinderen. Vader, en die zorgen die zijn er en die neemt u zeer serieus. We mogen met uw zorgen ook juist bij u komen. We mogen het allemaal voor uw troon neerleggen. En we danken u dat ons leven zo veilig is in uw hand. En we danken u dat u een plan hebt met ons leven. En we willen steeds meer van dat prachtige plan leren kennen. Vader, verhoor ons gebed en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We gaan eerst een kinderlied zingen en dan mogen de kinderen van groep 3 en 4 naar de kinderbijbelklas gaan. En we zingen dan met elkaar het lied Jezus vol liefde, dat zingen we twee keer met elkaar.
Thank you.
En de kinderen van groep 3 en 4 mogen meegaan met de leiders van de kinderbijbelklas. En de kinderen van groep 1 en 2 balen natuurlijk. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en ik nodig u uit om mee te lezen. En dan lezen we een paar versen uit Efeziërs 1. Efeziërs 1, vers 1 tot met hoofdstuk 2, vers 6. Efeziërs 1 vers 1. Van Paulus. Door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. En deze tekst, hoofdstuk 1, vers 3, zal dan het uitgangspunt zijn voor de komende serie preken. Dus de Heer Jezus heeft ons met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. En we gaan in de komende tijd dus met elkaar nadenken over wat zijn eigenlijk die geestelijke zegeningen. Maar vandaag dus een inleidende preek daarover. Vers 4. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. En dan gaat Paulus bidden, het is een prachtig mooi gebed. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. En mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot De krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. U was dood door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar, terwijl het een prachtig woordje in de Bijbel als de maar staat, maar, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We zingen met elkaar een prachtige psalm over Gods liefde. Psalm 63, vers 2 en 3. Goed, ik ga een start maken dus de komende tijd om een nieuwe serie preken te schrijven over het werk van de Heilige Geest. En het thema van die prekenserie is dan geestelijke zegeningen. Dus we gaan kijken met elkaar wat zijn de geestelijke zegeningen, zeg maar, die wij mogen zien en die de Bijbel beschrijft. En vandaag een inleidende preek vanuit Efesius 1 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. En het thema van vandaag is dan, ik zal zo uitleggen waarom ik dat thema heb gezet boven de preek, allemaal plaatjes in je hoofd. Dus dat is het thema voor vandaag, allemaal plaatjes in je hoofd. Een tijdje geleden heb ik gepreekt hier in de kerk over een Romeinse hoofdman. Misschien herinnert u zich dat nog, dat is een verhaal, dat staat in Matteüs 8. En die Romeinse hoofdman die heeft een zieke slaaf. En die Romeinse hoofdman die gaat dan naar de Heer Jezus toe. En die vraagt aan de Heer Jezus of hij iets kan doen voor zijn zieke slaaf. En dan zegt de Heer Jezus, oké, ik ga met je mee. Ik ga even op bezoek bij je slaaf, ga ik even kijken. En dan zegt hij, Romeinse hoofdman, twee zinnen. Hij zegt, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En Heer Jezus zegt hij, u hoeft helemaal niet met mij mee te gaan. Als u gewoon één woord spreekt, dat is ook genoeg. Spreek slechts een enkel woord en mijn slaaf is genezen. En dan zegt de Heer Jezus tegen die Romeinse hoofdman, en zegt hij ook tegen de mensen die daarbij staan, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. En ik heb toen uitgelegd in die preek dat het natuurlijk ontzettend bijzonder is, hè, dat de Heer Jezus dus tegen een heidense man, een Romeinse hoofdman, zegt, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. Die man is zich ook helemaal niet bewust van zijn geloof. Hij weet helemaal niet dat hij gelooft. En toch zegt de Heer Jezus tegen hem, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. We hebben toen in die preek nagedacht over de vraag, wat is nou eigenlijk precies een groot geloof? En die Romeinse hoofdman, die zag dus iets in Jezus wat heel veel Joden niet zagen. Die Romeinse hoofdman die zag dus de autoriteit van de Heer Jezus. En heel veel Joden konden die autoriteit van Jezus niet zien. Of wilden die autoriteit van Jezus niet zien. En ik heb het toen in die preek gehad over plaatjes die je kunt hebben van God in je hoofd. We hebben allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, plaatjes van God in ons hoofd. Dus we hebben een bepaald idee van hoe is God. En soms, dat heb ik ook in die preek toen gezegd, soms hebben wij het oog nodig van een buitenstaander om weer werkelijk te leren wie God is. Soms heb je eventjes zo'n Romeinse hoofdman nodig in je leven die tegen jou zegt van weet je wel hoe groot die Heer Jezus is. Kijk, die Romeinse hoofdman die had helemaal geen last van plaatjes in zijn hoofd. Die had geen last van vooroordelen over Jezus. Want hij geloofde helemaal niet. Ja, hij had misschien een Romeins geloof, zeg maar. Maar hij had in ieder geval geen plaatjes en geen vooroordelen in zijn hoofd. Nou, zo hebben wij, dat zei ik net al, maar zo hebben wij dus allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, een plaatje van God in ons hoofd. We hebben ook allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, hebben we een plaatje van de dienst in ons hoofd. We hebben allemaal een idee van zo moet de dienst eruit zien. Zo moet de kerk eruit zien. We hebben ook allemaal, zoals we hier zitten in de kerk, hebben een plaatje in ons hoofd over wat geloven nou precies moet zijn. En het gekke van mensen is dat we altijd de neiging hebben om datgene te horen wat past bij ons plaatje. Dat is apart, maar zo zitten mensen in elkaar. Dus we hebben altijd de neiging om datgene te horen wat past bij ons plaatje. Er is een mevrouw, dat is dokter Hanneke Schaap. Zij is psycholoog en theoloog. En zij heeft een boek over dit onderwerp geschreven. En ik kan u echt aanbevelen om dat boek te lezen. Het leest heel gemakkelijk namelijk. En dat boek dat heet Ruimte om te horen. En het gaat over deze vraag. Kunnen wij als mensen in de kerk eigenlijk wel horen? Een hele interessante vraag natuurlijk. Dus het gaat over de vraag, kunnen wij eigenlijk wel horen? En dat is geen rare vraag, want de Heer Jezus die waarschuwt daarvoor. Hè? De Heer Jezus die zegt daar best wel vaak in de Bijbel dingen over. Dan zegt hij bijvoorbeeld, jullie zijn horende doof. Jullie horen wel, maar het komt niet binnen. Of zegt hij, jullie zijn ziende blind. Je ziet het wel, maar je ziet het ook niet. En Hanneke Schaap, dokter Hanneke Schaap, die vertelt in haar boek dit. Of een preek betekenis krijgt. Dus of een preek betekenis krijgt, dat hangt voor 50% af van de psychologische kenmerken van de hoorder. Of een preek betekenis krijgt voor jou, dat hangt af van jouw stemming en het hangt af van jouw godsbeeld. Het is best wel een confronterend onderzoek om dat te lezen. Als je verdrietig bent nu in de kerk, dan zoek jij nu naar troost, logisch. Als jij je nu rottig voelt in de kerk, over bijvoorbeeld een bepaalde zonde in je leven, dan zoek jij nu naar vergeving. En als je graag iets wilt gaan doen voor God, maar het lukt niet, dan zoek jij nu naar een antwoord op de vraag hoe je in beweging kunt komen voor God. Als je bang bent voor God, en als jij je schuldig voelt, dan zul je in iedere dienst schuld ervaren, angst ervaren en zinloosheid ervaren tijdens het luisteren. Maar ze vertelt ook, en dat zeg ik even tussen haakjes, ook het beeld wat mensen hebben van een predikant is heel belangrijk. Als jij een predikant mag, dan zul je de preken meer waarderen. En als je hem niet mag, dan zul je zoeken naar bevestiging van jouw mening. Echt leuk om dat boek te lezen. Ruimte om te horen. Is er ruimte om te horen bij jou? Komt het eigenlijk wel binnen? En de vraag is deze vraag. Belangrijke vraag. Hoe kunnen wij hier in de kerk een echte open luisterhouding hebben, zodat de boodschap van God daadwerkelijk binnenkomt? Dat is echt een belangrijke vraag. Want soms, laten we maar gewoon eerlijk zijn tegen elkaar, soms kunnen die plaatjes die wij hebben enorm lastig zijn in de gesprekken. Jij hebt dit idee over de dienst en ik heb dat idee over de dienst en we komen niet bij elkaar. Kan. Noem maar wat, hè. Jij hebt dit idee en ik heb dat idee en we komen niet bij elkaar. En dan zie je bij beide partijen vaak ontzettend veel verlangen naar eenheid. Maar het lukt niet. En dan kun je daar natuurlijk bij neerleggen en dan kun je zeggen van oké, jongens, dat is nu eenmaal zo. Lukt niet, we vinden geen eenheid. Maar we kunnen ook ons best doen, en dat wil ik heel graag. We kunnen ook ons best doen om elkaar wel te vinden. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen wij elkaar als mensen vinden? En ik denk dat we dan moeten leren kijken vanuit hetzelfde perspectief. We kijken namelijk heel vaak vanuit een verschillend perspectief. En wij moeten leren kijken vanuit hetzelfde perspectief. En juist daar gaat de brief van Paulus aan Efeziërs over. Paulus heeft het steeds over eenheid in die brief. Het gaat steeds over eenheid. En het gaat dan steeds over eenheid in Christus. Jezus is het hoofd in de hemel en wij zijn zijn lichaam hier op aarde. En ik heb het al vaak gezegd, maar die lichaamstaal van de Bijbel is zo ongelooflijk belangrijk. Wij hebben elkaar hier in de kerk, mensen, heel hard nodig. Ik kan niet zonder jou. Jezus heeft jou nodig. Wij hebben Jezus nodig. En wij hebben elkaar nodig. En anders is het lichaam niet compleet. Dat is wat de Bijbel leert. En de vraag is, sowieso, en ik zou dat echt... ik ben nu bezig met een post-alpha groep. Dat betekent dus dat mensen... Een grote groep mensen die hebben de Alpha-cursus gevolgd en die krijgen nu een bijbelstudie van mij. En we praten met elkaar over de Bijbel, dat is ontzettend interessant. En die mensen die hebben de opdracht gekregen aan het begin van die cursus om eerst nou eens op te schrijven welk plaatje heb je eigenlijk van God in je hoofd. Zou u voor de aardigheid ook eens moeten doen. U zou, als u straks thuis bent, zou u eens op een groot papier moeten schrijven. Dit is mijn plaatje van God. Dit is mijn plaatje van het geloof. Dit is mijn plaatje van de kerk. Dat moet je eens doen. Probeer nou eens helder te krijgen in je eigen hoofd of in je eigen leven. Wat zijn eigenlijk mijn plaatjes van waaruit ik luister, van waaruit ik denk? En de vraag is natuurlijk ook niet alleen maar hoe we open kunnen zijn, maar de vraag is ook hoe kunnen we plaatjes veranderen? Dat is best lastig. Allereerst zei ik al, je moet je bewust worden van de plaatjes in je hoofd. Je moet je bewust worden van jouw godsbeeld. Want een godsbeeld, laat ik maar heel scherp zeggen, Een godsbeeld kan zomaar soms een afgodsbeeld zijn. Jouw idee van God kan jou soms zomaar heel ver afbrengen van God. Wat leert de tekst ons die we vandaag gelezen hebben? Ik heb dan drie dingen die ik kort met u wil bespreken. Een plaatje wordt bepaald door de allereerste vraag: welk plaatje? Om welk plaatje gaat het eigenlijk? Een plaatje wordt bepaald ook door de afstand. Als je een foto maakt en je gaat heel dichtbij staan, dan krijg je een hele andere foto dan dat je heel ver weg gaat staan. Dus een plaatje wordt bepaald door afstand. En een plaatje wordt ook bepaald door het perspectief wat jij kiest. Dus vanuit welke plaats maak je nou eigenlijk die foto? Dus die drie dingen. Dus welk plaatje? Afstand, plaats. Daar gaan we het over hebben, kort. We luisteren en leven dus heel vaak vanuit plaatjes in ons hoofd. En dat plaatje wordt gezien, wordt gevormd door wat wij zien. Maar het gaat wel hierom, het gaat om deze vraag in de kerk, het gaat om deze vraag in ons geloof. Wat zien we eigenlijk precies? De Bijbel leert ons dit. De Bijbel leert ons dit, het gaat niet allereerst om wat jij ziet. Het gaat niet allereerst om de zichtbare werkelijkheid. Het gaat veel eerder om de onzichtbare werkelijkheid. Het gaat zeg maar om het plaatje wat achter het journaal zit. Je ziet allemaal foto's in de krant en het gaat om het plaatje achter die foto's. Paulus is voortdurend bezig in de brief aan de Efeziërs met geestelijkheid. Hij zegt, ik wil dat jullie weten dat je niet te vechten hebt tegen mensen. Mensen zijn niet jullie tegenstanders. Nee, het gaat erom dat je meer geestelijk wordt. Dat je geestelijk leert denken. Dat je ook bewust wordt van de geestelijke strijd achter alle dingen. Dus we mogen geestelijk leren kijken naar de dingen. En we mogen ook geestelijk leren praten over de dingen. Kijk, en dat is natuurlijk best apart van het geloof, hè? Vergeving bijvoorbeeld is niet tastbaar. Maar wel ontzettend belangrijk. Trouw bijvoorbeeld is niet tastbaar, maar wel heel belangrijk. En het gaat dus in de kerk steeds over de dingen achter je leven, zeg maar. Daar gaat het steeds over. En Paulus heeft het ook niet over zomaar zegeningen. We kunnen natuurlijk een enorme lijst zegeningen opnoemen. Ik ben gezond. Ik heb geld. Ik heb een baan. Ik heb familie, ik heb vrienden. Je kunt enorm veel zegeningen opnoemen. Maar Paulus heeft het niet over zomaar zegeningen. Paulus heeft het over geestelijke zegeningen. En David doet precies hetzelfde in Psalm 103. Hè? David zegt, tel al je weldaden. En dan denk je van, ja, ik ben benieuwd wat hij nou allemaal gaat noemen. Welke weldaden gaat hij dan noemen? En dan heeft hij het over vergeving, vernieuwing, bevrijding, groei. Hij heeft het over hele andere dingen dan wij misschien direct verwachten. Dus om welk plaatje gaat het precies? Het gaat niet om het plaatje van de zichtbare dingen. Het gaat om het plaatje van datgene wat daarachter zit. Over de geestelijke wereld. En de Bijbel zegt dit. Hè? Dat zegt Paulus ook in het tekstje, in de tekst die wij gelezen hebben. Paulus zegt, wij waren geestelijk dood. En gisteren hebben we het Alpha Weekend gehad. Van het weekend was het Alpha Weekend. En dan gaat het over het werk van de Heilige Geest. En er zijn dan mensen die tot geloof komen. En die mensen die waren geestelijk dood. Die dachten helemaal niet na over de dingen van God. Dat was een gesloten wereld voor hun, zeg maar. Helemaal dicht was die wereld. En als God in je leven gaat werken, dan gaat er een nieuwe wereld, zeg maar, open. Dan gaat er een geestelijke wereld open. De Bijbel zegt dus, wij waren geestelijk dood. Dat betekent dat het voor ons, al dat geestelijke was voor ons, absoluut geen realiteit. Het was dicht, die wereld. En als je gaat geloven in God, als je gaat geloven in Jezus, dan gaat die geest in je werken. En die geest die zet als het ware een extra etage op jouw huis. En die zorgt ervoor dat die geestelijke werkelijkheid voor jou open gaat. En Paulus die roept ons allemaal op, heel dringend, om daarover na te denken. En om met die dingen bezig te zijn. Achter alle zichtbare dingen te zoeken naar de geestelijke zegeningen. En naar die geestelijke werkelijkheid. Je hebt de gemeente, maar het gaat erom wat daarachter gebeurt. Je hebt je huwelijk, wat gebeurt daarachter? En daar moeten onze gesprekken over gaan. Daar roept de Bijbel ons toe op. Het moeten geestelijke gesprekken zijn. En Paulus beschrijft die geestelijke werkelijkheid steeds op deze manier, zegt hij. Het gaat erom dat je in Christus bent. Zal ik zo verder uitleggen. Maar het gaat erom dat je in Christus bent. En we moeten steeds leren praten en leren spreken vanuit het hoofd. Vanuit Jezus. Krijgt Hij de eer of niet? Dus allereerst is dit, hè. Het gaat om de vraag om welk plaatje gaat het. En we praten heel vaak, toch ook in de kerk en toch ook in ons leven, heel plat, zeg maar. En Paulus wil ons een nieuw plaatje laten zien, het geestelijke plaatje. Best ingewikkeld, hoor. Maar daar wil hij dat we geestelijk ons bewust worden van de dingen. Tweede punt wat ik wil noemen is afstand. Denk nog maar een keer, denk even na over het maken van een foto. Als je een plaatje schiet, dan wordt die foto, wat er op die foto komt te staan, wordt bepaald door de afstand. Zeg maar. Als je heel ver weg staat, krijg je een veel groter beeld, zeg maar. Is alles ook veel kleiner. Als je een heel detailopname maakt, zeg maar, als je heel dichtbij gaat staan, wordt die foto heel anders. Dus wat er op die foto komt te staan, wordt bepaald door afstand. En zo kunnen wij allemaal God op afstand houden. Je kunt God op afstand houden. God zegt, ik ben dichtbij, maar hij mag of hij kan niet altijd dichtbij komen. Een bekende kerktrendwatcher, die heet Tom Sine. Tom Sine, die zegt het zo. De grootste leugen van de moderne wereld is dat God niet aanwezig is in deze wereld. Dat is de grootste leugen. Dus de grootste leugen van de moderne wereld is dat God niet aanwezig is in deze wereld. Wij sluiten God heel gemakkelijk op in zijn hemel. God is ergens daar ver weg. Of we sluiten God op in het verleden. God deed alleen maar grote dingen met Abraham en niet met René Ruitenberg. Kijk, en Jezus werk is juist de kloof overbruggen. Paulus zegt dit in het stukje wat wij hebben gelezen. Nee, dat staat trouwens iets verder in Efeziërs 2. Paulus zegt dat hij van twee werelden één wereld heeft gemaakt. De hemel is open, zeg maar. Er is geen kloof tussen de hemel en deze wereld. Die hemel is open. Daar is verkeer tussen mogelijk, zeg maar. Het is goed tussen ons en God. Er is geen afstand meer als je gelooft in Jezus. Het is geen hemel en aarde meer, om het zo maar eens te zeggen. Het is leven vanuit de hemel op deze aarde. Dat kan nu weer, mensen. En dus God is zo bezig om die afstand te overbruggen. En Paulus zegt het heel mooi in de Romeinenbrief, zegt hij in Romeinen 5, zegt hij het zo. Hij zegt, als de vrijspraak gaat heersen in je leven, dan gaat ook de genade heersen in je leven. Romeinen 5, vers 18. Dus als de vrijspraak gaat heersen in je leven, dan gaat ook die genade heersen. Dan ga je leven vanuit die hemel. Kijk, en natuurlijk, ik kan ervoor kiezen om op afstand te staan van de gemeente. Daar kan ik voor kiezen. Je doet dan alsof je een toeschouwer bent. Of je doet dan alsof je een consument bent. Paulus zegt, dat kan niet, mensen. Kan niet. Je kunt niet op afstand staan van de gemeente. Want als jij bijvoorbeeld vindt dat de gemeente een probleem heeft, dan heb jij ook een probleem, want je hoort daarbij. Je kunt niet op afstand staan. Dus dat over afstand. Heel de Bijbel gaat erover dat God juist die afstand wil overbruggen. Het laatste wat ik wil zeggen is iets over die plaats, zeg maar. Het is heel erg belangrijk, vanuit welke positie maak je een foto? Vanuit welke plaats maak je een foto? Als je op een berg gaat staan, krijg je een hele andere foto dan dat je vanuit een dal een foto maakt. Van waaruit, en dat is de vraag, hè, van waaruit kijken wij allemaal naar de dingen? Ik kan heel goed vanuit mijzelf kijken. Dan krijg ik allemaal de volgende opmerken. Ik vind, ik wil, ik denk. Dat is ook zo'n opmerking, hè? Dus dan kijk je vanuit jezelf. Ik wil, ik vind, ik denk. En je kunt heel goed, zeg maar, van beneden naar boven kijken. En ik kan ook heel goed erover nadenken, bijvoorbeeld, zo van, hoe kom ik daar? Hoe kom ik boven straks? En Paulus zegt hier wat anders. Paulus zegt, het is echt mogelijk, mensen, om eenheid te ervaren. Om één te zijn in de gemeente. Maar het heeft hiermee te maken. Vanuit welk perspectief kijk je? Wij moeten, zegt Paulus, van boven naar beneden kijken. We mogen via Gods ogen naar elkaar kijken. En de Bijbel noemt het dan, daar ga ik zo nog iets over zeggen, maar de Bijbel noemt het dan de ogen van je hart. Dat is vanuit liefde naar elkaar kijken. En Paulus zegt het heel scherp. Hij zegt, jullie zijn met Christus opgewekt en jullie hebben een plaats gekregen, zegt hij, in de hemelsferen. Het is zo'n bijzondere tekst, hè? Dus jullie zijn met Christus opgewekt en jullie hebben een plaats gekregen in de hemelsferen. En een ander hebben we ook gelezen, God heeft ons in de hemelsferen in Christus gezegend. Paulus zegt dit, hè? Zo bent u dus geen vreemdeling meer of een gast, maar u bent een burger. U bent een huisgenoot van God. Dat zegt Paulus. We zijn huisgenoten van God. We mogen in die hemelsferen zijn. Dankzij Jezus, zegt Paulus, hebben wij allemaal door één geest toegang tot God. En van daaruit leven wij en van daaruit kijken wij. En hemelsferen, dat is geen plaats. Het is niet zo dat Paulus Paulus was natuurlijk werkzaam in de zending. En als je in de zending werkzaam bent, dan mag je wel eens een keer een snoepreisje maken. Maar Paulus heeft niet een snoepreisje gemaakt naar de hemel. Dat is niet zo. En het gaat hier, de hemelsfeer, het gaat hier over die geestelijke werkelijkheid. En de Bijbel leert ons dat we daar moeten gaan, daar moeten we instappen. Daar moet jij je bewust van worden. Het is leven in dat onzichtbare koninkrijk van God. En de Bijbel zegt, jullie worden allemaal op grote hoogte gebracht. Zodat we beter kunnen kijken. We worden op het niveau gebracht van Gods luister. Van zijn macht en van zijn grootheid. Zodat we ook veel verwachten. Mensen, en dat is werkelijk waar, niets anders dan wedergeboorte. Daar praat de Bijbel over, wedergeboorte. En we hebben het gisteren, ook op de Alpha Weekend hebben we het daarover gehad, waar de mensen vooral het moeilijk mee hebben, waar een hele lastige keuze ligt. Dat ligt hier, wat een hele lastige keuze is deze keuze, dat die mensen van de die tot geloof komen, steeds het gevoel hebben, ik moet het zelf allemaal doen. Ik moet zelf opklimmen naar God, zeg maar. Ik moet zelf nadenken over God. Ik moet zelf God leren kennen. En dan hebben we daar gisteren heel uitgebreid over gepraat, gistermorgen. Van, moet je nou van beneden naar boven leven? Of mag je van boven naar beneden gaan leven? Dus mag je juist vanuit God gaan leven? Mag je juist van God heel veel gaan verwachten, zeg maar? Dat is een totale ommekeer in je leven. Een leven van boven naar beneden. En wat bekering is, mijn bekering is, dat ik iedere dag, zeg maar, weer terug moet gaan naar die ontdekking. Dat ik van boven naar beneden mag leven. En ik moet mezelf steeds de vraag stellen, praat ik Gert? Mail ik Gert? Leef ik Gert? Leef ik nu van boven naar beneden? Of mail ik nu van beneden naar boven? En in die zin is de hele geschiedenis van het volk Israël daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Het volk Israël trok door de woestijn heen en het volk Israël mocht het beloofde land binnengaan, overvloeiende van melk en honing. En ze zijn er niet in gegaan, want ze zagen reuzenproblemen. Ze bleven aan de grens staan met als gevolg dat ze nog weer 40 jaar in die woestijn bleven. Dat is een beeld, zeg maar, van wat wij ook mogen doen. Wij mogen ingaan in het koninkrijk van God. Ingaan in het beloofde land. Van daaruit gaan leven. En Paulus die beschrijft die ommekeer. Hij zegt, jij wordt niet meer bepaald door de God van deze wereld. Jij wordt niet meer bepaald door de heerser over de machten van de lucht. Jij wordt niet meer bepaald, zegt hij, door jouw wereldse begeerte. Het gaat niet meer, zegt hij, om jouw zelfzuchtige verlangens. Ik wil, ik vind, ik denk. We volgen ook niet meer, zegt hij, allerlei gedachten die in ons opkwamen. Dat is sterk gezegd, hè? Zegt iemand, ik volg dat niet allemaal niet meer, zegt hij. Dat is wedergeboorte. Paulus die bidt een ontzettend indrukwekkend gebed. Dus hoe kunnen die plaatjes... Het is mijn diepe verlangen, zeg maar, dat we... En dat is ook Gods verlangen, dat we een diepe eenheid ervaren met elkaar. Dat is het verlangen van God. En dat je dus niet zomaar zegt, ik heb mijn plaatje en jij hebt jouw plaatje. Dat je daar niet zomaar bij neerlegt. Het is Gods verlangen dat we vanuit een ander perspectief leren kijken en denken. Dat zijn verlangen. Zoeken we het goede perspectief, dan kunnen we elkaar vinden. En Paulus bidt daar op een indrukwekkende manier om. Hij bidt, zeg maar, om nieuwe plaatjes in ons hoofd. En dat gebed van Paulus, dat is het uitgangspunt voor de komende week. Zullen we dat nog eens lezen met elkaar, dat gebed van Paulus? In Efeziërs 1. Gebed om nieuwe plaatjes, zeg maar. Zo noem ik dat maar even. En dat is Efeziërs 1 vanaf vers 17. Heel indrukwekkend gebed. En mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Dus het is allemaal al bekend, mensen. Het is al geopenbaard. Dat zegt hij, hè? Maar hij zegt van, ik hoop zo dat jullie daar inzicht in krijgen in wat er geopenbaard is. Mogen uw hart verlicht worden. Het is heel mooi dat je met de ogen van je hart gaat zien. Zodat u zult zien waarop u mag hopen. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus God heeft een plan met ons, hè? God heeft een idee met ons, hij heeft een roeping voor ons en dat plan wordt uitgebreid beschreven in het eerste gedeelte van de brief van hoofdstuk 1. Kijk maar mee. Vanaf vers 4, wat is Gods plan met ons? Vanaf vers 4 staat dit, hè? Hij heeft ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dat is Gods plan met ons. Dat we voor God heilig en zuiver zijn. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van God. Dat wij dus zo leven dat Gods grootheid zichtbaar wordt. En dan vers 10, het tweede gedeelte. Hij wil alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeenbrengen. Namelijk onder Jezus Christus. Kijk, en ik merk, en daar wil ik dan mee eindigen. Ik merk in mijn eigen leven, zeg maar, dat ik soms, ik weet hoe belangrijk Jezus is. En ik weet hoe belangrijk het is om vanuit Jezus te leven, maar dat lukt me niet altijd. Ik vergeet het wel eens. Ik vergeet, zomaar dan leef ik weer vanuit mezelf. Vanuit wat ik wil en wat ik vind en wat ik denk. Ja, dat doen we allemaal, denk ik. Dat is zonde, dat je weer weggaat van die positie, zeg maar. En God zegt eigenlijk, alsjeblieft mensen, neem steeds heel bewust je positie weer in Christus. Ja, ik volleybal. En bij volleybal is positiespel superbelangrijk. Dat is bij voetbal ook zo. Als je je posities verlaat, dan wordt het een chaos in het veld. Ja, op heel veel plekken is jouw positie heel belangrijk. Ja, en God zegt ook, en neem steeds heel bewust die positie weer in. Dat we vanuit Christus leven, dat we vanuit hem denken, want we zijn in hem. En ik hoop dat in de komende week echt de overweldigende kracht van God zichtbaar mag worden, als we het gaan hebben over de geestelijke zegeningen. Dat ook echt. En die kracht wordt vergeleken met dezelfde kracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood. Zo is het ook, dat is een enorme kracht dus. Wilt u als gewoon als huiswerk, voor volgende week gaan we het hebben over 1 Korintiërs 13. Als ook weer over, van daaruit geestelijke zegeningen, 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Nou, u kunt huiswerk doen van tevoren. Dus u kunt dat hoofdstuk doorlezen. Maar u kunt ook, en dat zou ik echt aan u willen vragen, zou u dat eens willen doen? Wilt u thuis eens nadenken over wat zijn mijn plaatjes van God, van de kerk, van geloof? Als je je bewust wordt van die plaatjes, dan wordt het ook makkelijk om misschien die plaatjes te veranderen. Tot volgende week. Amen. Laten we stilstaan met elkaar bij de kostbare wil van God. God die wil ons heel graag leren hoe wij mogen leven. En hij vertelt dat aan ons in de wet van God. En hij vertelt het ook op allerlei andere plaatsen in de Bijbel aan ons. En God weet ook als beste wat goed is voor ons. En de Heilige Geest wil dat onze wil steeds meer gaat lijken op de wil van God. En de Heilige Geest wil ook erg graag die wet in ons hart schrijven. Zodat we zuiver en rein leven. Want dat is Gods verlangen met ons leven. En ik wil dat vandaag doen door met elkaar een aantal versen te lezen uit 1 Thessalonicenzen 5. Ik doe dat omdat die tekst ook centraal stond in de trouwdienst van Marnix en Joanne. En omdat die ook een belangrijke plek zomaar in één keer kreeg op het Alpha Weekend. 1 Thessalonicenzen 5. We beginnen dan in 1 Thessalonicenzen 5, vers 13b, daar beginnen we. Geliefde broeders en zusters, leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en hij doet zijn beloften gestand. Broeders en zusters, bid voor ons en groet elkaar met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters bij deze. En de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Zover de lezing uit de Bijbel. We zingen met elkaar een prachtig lied. Opwekking 44.
Thank you.
We gaan met elkaar danken en bidden. En ik wil een aantal gebedspunten noemen. We gaan danken samen met broeder en zuster Bart en Gabrielle de Ruiter dat zij een gezonde dochter mochten ontvangen met de naam Renske. We gaan bidden voor Marijn Steen. Ik zal even een stukje voorlezen wat ook in het kerkblaadje staat, dat is het makkelijkste. Marijn Steen krijgt vanaf de 19e een plek in Ede voor 1 à 2 jaar. Het maakt hem best wel verdrietig en geeft het gevoel er niet helemaal bij te horen. En dat snijdt je door je ziel. Natuurlijk, en het is best zwaar. Ook voor Jeroen en Karin, de vader en moeder van Marijn. Bid voor hen allemaal. En Marijn, je bent en blijft een kind van je ouders en het broertje van Remy en Piotr. En daar kan niemand wat aan veranderen. En ook, je bent en blijft een kind van God. En daar kan niemand iets aan veranderen. We zullen bidden dat God voor je blijft zorgen. En dat het je mag helpen als je in Ede bent. En hij wordt dan opgenomen in de kinder- en jeugdpsychiatergroep Obelix in Ede. Dus we gaan voor hem bidden. Zo'n klein jongetje die gewoon 2 jaar uit huis geplaatst wordt. En ik zou u willen vragen, wilt u ook voor Marijn en zijn ouders Jeroen en Karin en de rest van de familie bidden. We gaan bidden ook met elkaar. We gaan danken voor het Alpha weekend. Het was echt een prachtig weekend waar mensen weer geraakt zijn in hun hart. En de geest heeft mooie dingen gedaan. We gaan bidden ook voor Villa Klarendal. Straks zal er ook gecollecteerd worden voor de villa. We gaan bidden voor de mensen die namens onze gemeente zijn uitgezonden. Er zijn hele mooie ontwikkelingen in de villa. Er komen steeds meer mensen bij. Het wordt steeds voller. En het is echt bijzonder. God zegent het gewoon. En dat betekent dat we heel hard op zoek moeten naar een nieuwe ruimte. Want ze passen er gewoon niet meer in met de dienst. Dus het is echt een heel mooi bericht. En het is ook gewoon mooi hoe praktisch het werk daar is. Ik heb straks nog een lijstje met dingen die we nog nodig hebben. Straks nog wel even voorlezen straks. We gaan dus ook danken voor het werk in de villa en voor alle zegeningen die daar zijn. U heeft allemaal een themanummer van de kerkbode van Midden-Nederland gekregen. Daar staat een artikel in, ook over de villa. En dat krijgt iedereen mee naar huis. Zit in uw postvakje. We gaan ook bidden voor Rolf. Rolf en Jacqueline. Gaat niet zo goed met Rolf. Hij is echt in de laatste fase gekomen. Hij heeft veel last van benauwdheid de laatste tijd. En we gaan bidden of God dicht bij hem wil zijn in die laatste periode van zijn leven. En ook of God Jacqueline alles wil geven wat ze nodig heeft. En de kinderen ook. We gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Wat is het fijn dat we mogen weten. Dat wij. Bij u mogen komen. En dat uw hemel open is. Vader, wat is het fijn dat we steeds meer van uw grootheid mogen zien, zodat we ook steeds meer van u gaan verwachten. Vader, wat is het prachtig dat we mogen weten dat wij daar in de hemel bij u, daar bij de Heer Jezus, een veilige schuilplaats hebben. Ons leven is zo veilig bij u en het valt echt nooit uit uw hand. U belooft de meest geweldige dingen, Vader, dat u niet zult toelaten dat onze voet wankelt. En soms dan is het leven zo zwaar, Vader. We denken aan Rolf en Jacqueline. Rolf die echt in de laatste fase komt. En die steeds meer last heeft van benauwdheid. Vader, dat is heel moeilijk en zwaar. En Vader, we willen u danken voor zijn geloof. Dat u zijn enige houvast bent. Wat een wonder is dat hoe u ook werkt in het leven van Rolf en Jacqueline en de kinderen. Vader, wil u bidden, wilt u bij hem zijn in de laatste fase? Wilt u hem adem geven? Wilt u hem verlossen van alle benauwdheid? Vader, wil u vragen of we ook u mogen leren kennen als de genezende God? Vader, u hebt al zoveel genezing gegeven aan Rolf. Een diepe geestelijke genezing. Vader, u belooft dat u bij hem bent en daar danken we u voor. En we pleiten op uw belofte hierin. Vader, we willen bidden voor Marijn Steen. Het kleine kereltje. Die straks voor 1 à 2 jaar naar een kindergroep moet. En opgevangen wordt in de jeugdpsychiatrie. Vader, wat is dat moeilijk voor hem. En we willen bidden, Vader, wilt u heel dicht bij Marijn zijn. Wilt u hem helpen? Wilt u geven dat hij daar leuke vriendjes mag krijgen? Dat er veel lieve mensen zijn die goed voor hem zorgen. We bidden ook voor Jeroen en Karin die hem dan straks moeten missen, dat hij niet meer thuis woont. We bidden voor Remy en Piotr, zijn broertjes. Vader, wilt u heel dichtbij gaan zijn en alles geven wat ze in al hun moeite zo nodig hebben. Vader, wil u danken samen met Bart en Gabrielle dat ze uit uw vaderhand nieuw leven ontvingen, een gezonde dochter, Renske. Vader, wat een wonder is dat. Dat is niet vanzelfsprekend, kinderen krijgen. Dan wil u bidden, Vader, voor hen en danken ook daarvoor en geven hen alles wat ze nodig hebben om Renske zo op te voeden dat ze een gezonde en lieve meid mag worden, een trouwe volgeling van u, Heer Jezus. Maar we willen bidden voor iedereen die vol verlangen uitziet naar een kind. Wilt u wonderen van uw leven werken, Vader? We vragen erom en we smeken erom. Vader, wil u ook bidden voor Villa Klarendal? Wil u bidden voor Theodor en Else en Mark en Sitske, die namens onze gemeente daarheen zijn uitgezonden? We willen u bidden voor alle anderen die daar werkzaam zijn, die daar lid zijn van de gemeente. We danken u, Vader, voor alle zegeningen die we mogen tellen, dat we steeds mogen zien dat u er bent. En dat we steeds mogen zien dat u heel veel geeft, soms hele praktische dingen. Geweldig, Vader. U bent echt zo'n zorgzame God. We danken u dat de gemeenschap groeit en dat er steeds meer mensen bijkomen. En dat steeds meer mensen zo geraakt worden door uw evangelie en door warmte en liefde. Vader, wilt u het werk daar zegenen en geef dat er veel zegen vanuit mag gaan. Niet alleen in de buurt, maar ook naar onze gemeente toe. Dat we ook leren van deze nieuwe en creatieve vorm van kerk zijn. Vader, we danken u samen met het Alpha-team en met de gemeente dat er weer een prachtige Alpha-cursus is geweest. En dat ze dit weekend het Alpha-weekend mochten hebben. Vader, en dan zien we dat u grote dingen doet. Dat u mensen in het hart raakt. Dat mensen gevormd worden door u. En dat we mogen leren om echt vanuit uw genade te leven. Van bovenaf leef. Vader, geef dat we allemaal hier in de kerk een diep verlangen hebben naar eenheid. Dat we echt het verlangen hebben om elkaar te vinden en elkaar lief te hebben. En dat we samen zoeken naar het juiste perspectief. Vader, en het kan. Want we mogen vanuit de hemelsferen leef. In Jezus zijn we allemaal geborgen. Hij is onze eenheid. Vanuit hem mogen we leven en denken. En leer ons allemaal om van boven naar beneden te leven. En niet van beneden naar boven. Vader, er is een financiële actie geweest voor Elisabeth die in Congo woont. Ze moest een zware operatie ondergaan en er is veel geld voor ingezameld. En we danken u van harte, Vader, dat Elisabeth ook in de afgelopen week geopereerd mocht worden in Marokko. En we willen u danken, Vader, dat de operatie ook heel goed is geslaagd. Vader, wat fijn dat we zo bij u mogen komen. Dat we voor elkaar mogen bidden. Vader, we danken u voor alle gasten in ons midden weer deze morgen. Wat fijn dat we een gastvrije gemeente mogen zijn. Geef dat we straks ook nog de ontmoeting mogen voortzetten. Dat we met elkaar mogen koffie drinken en met elkaar gemeenschap mogen beleven. Vader, wilt u ook de dienst van vanmiddag zegenen? Wilt u ook de prekenserie over geestelijke zegeningen zegenen? Want we kunnen daar niet zonder uw zegen. Dank u wel, Vader. Dat u ons leert om te kijken naar al uw zegeningen. Naar al het goede wat u ons geeft. Dat u ons leert om dwars door alles heen dankbaar en blij te zijn. Wat een heerlijke levenshouding is dat. We vragen u, Vader, of u ook het zondige wat er misschien was in mijn spreken, wilt u dat vergeven? Wilt u de boodschap van vandaag tot een zegen laten zijn? We vragen u of u ons gebed wilt verhoren in Jezus' naam. Amen. Het zal gecollecteerd worden. De tweede collecte die is bestemd dus voor Villa Klarendal van harte aanbevolen in het kerkblaadje. Vindt u een machtigingsformulier? Dus u mag ook via een machtiging giften overmaken voor de villa. Deze jonge gemeenschap die kan uiteraard wel wat financiële middelen gebruiken. En tijdens de collecte wil ik u vragen om stil te zijn, want er wordt een lied gespeeld, een bewerking van wat de toekomst brengen mogen. En daar kunt u naar luisteren. zingen als laatste lied van deze dienst met elkaar het Liedboek van de Kerkgezang 293, vers 1 en 3, wat de toekomst brengen mogen. Aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Twee opmerkingen, geliefde aanwezigen. Fijn dat jullie er waren en een mooie zondag toegewenst. Is buiten koffie. We gaan lekker heerlijk buiten koffie drinken met elkaar. U wordt allemaal van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. De tweede opmerking is de volgende opmerking. In Villa Klarendal gebeurt van alles. Ze hebben contacten met een vrouw uit Bulgarije die hier nu woont in Nederland. En die heeft helemaal niks. Dus die heeft een kind en ze woonde in een studentenkamer. Nu heeft ze net een huisje gekregen en Villa Klarendal helpt haar daar om dat huis wat in te richten. En ze hebben al aardig wat bij elkaar gesprokkeld, Maar er zijn nog een aantal dingen nodig en ik lees gewoon het lijstje voor. En dan mag u bieden, van ik doe mee of ik... Nee, maar misschien heeft u nog iets liggen waarmee u deze vrouw kunt helpen. Ze heeft nog nodig een wasmachine, om maar wat te noemen. Een koelkast, een gasfornuis, een gaskachel, lampen, een bed... Een logeerbed, gordijn, roede en vloerbedekking. Dus mocht u nog iets hebben, liggen. Wat heb je? Lamp is geregeld. Gordijnen misschien ook. Maar als u nog wat hebt liggen waar u denkt van, dan kan ik misschien deze vrouw mee helpen. Sorry? 5 weken komt er een gasfornuis in de koelkast. Oké. Kom je zo even naar mij toe, schrijf ik even je naam op. Ja? Goed. Ja, even vastleggen, hè. Want anders...